Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij. Who's the winner man? He's the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen.
Oh, okay, dat is wel lekker, man.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je over de terrorcamper waarmee Ruurt op vakantie ging, hoe Nederlandse cloudproviders van zich laten horen in de politiek en, trigger warning, in de laatste helft van deze aflevering gaat het over ADHD-verslaving, maar zelfs suïcide. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Ruud.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Erik Bijshoff. Eigenlijk zit hij hier zo vaak dat we hem niet eens gastnerd meer zouden moeten noemen. Maar voor wie hem nog niet kent, hij is eigenaar van A2B Internet, een zakelijke internetprovider, medeoprichter van DC1 Amsterdam en sinds eind 2022 ook interim voorzitter van de Dutch Cloud Community. Je zat hier tal van keren eerder aan tafel en je hebt een onuitgesproken, toch wel broeiende wedstrijd met Dave Aaldering, wie er hier het vaak zit. Je wint tot nu toe nog en je loopt weer een aflevering op hem in. Dus gefeliciteerd daarmee. Erik, hoe is het met je? Heb je al vakantie gehad?
Nee, nog niet.
Wordt tijd dan?
Ja, nee. We hebben er eigenlijk gewoon door drukte en zo zijn, is er nog niet van gekomen. En we hebben geen kleine kinderen meer thuis. Dus we hoeven ook niet in de schoolvakanties. Dus we hadden besloten, we zijn in mei, hebben een citytrip gedaan naar Londen.
Mm-hmm. Mooie plek.
Concert van Elton John gedaan.
Gaaf.
En jaloers. Ja, dat was wel heel gaaf. En daar gewoon een paar dagen eraan vastgeplakt. Onder andere een hele mooie botanische tuin.
Echt?
Ja, gaan we naar de Tea Gardens.
Pas nog een stukje aflevering over uitgezonden.
Dus zijn we naar de Tea Gardens geweest, dat is heel mooi. En wat andere dingen gedaan. En we gaan in september, want dan moet ik voor werk naar Praag voor het European Peering Forum. En dat is van zondag tot en met woensdag. En dan komt mijn vrouw op woensdag. En dan gaan we nog een paar dagen Praag eraan vastplakken.
Lekker. Daar zijn een boel leuke dingen te doen.
Ja.
Ik ken nog wel iemand met tips over Praag. Ik denk dat je hem kent.
Ja, ik ken hem ook. Ik heb gevraagd van, joh, ben je er dan in de buurt? Maar die is er net een week voor. Dus ja, we lopen elkaar net mis.
Een stad die ik nog een keer wil bezoeken eigenlijk.
De vraag van Timo Prime als vraag van de luisteraar is al gelijk, hoe was je vakantie? En dan speel ik hem nu ook gelijk eventjes naar Ruurt. Ben jij al weg geweest?
Ja, ik ben weg geweest en ik neem die vraag van Simon ook gelijk even mee. Vertel eens over je camper. Want ik had op het voertuigenchannel, of kanaal op de Slack, had ik een, misschien was het een kleine rant. Of in ieder geval een vraag van, is dit normaal? Want ik weet niet hoe dit precies in elkaar zit. Nee, ik ben inderdaad op vakantie geweest. Met een camper voor het eerst. En wij zijn totaal geen kamperfiguren. Maar mijn dochter die wilde nog voor een laatste keer, of misschien nog wel vaker, dat weet ik, misschien na deze twee weken niet meer, nog een keer met ons op vakantie. En dat kon alleen maar in het hoogseizoen. Dus ik baalde er eigenlijk al een beetje van. Ik had als iets van, yes, kinderen, allebei het huis. Eentje is 19, anders 21.
Je hebt camper en je hebt camper.
Ja, dus nou ja, maar wij hadden in ieder geval zoiets van, we gaan dan in het hoogseizoen. En mijn vrouw die had het lumineuze idee opgepakt. Ik wil wel eens een keer gaan proberen hoe het is om met een camper te gaan. Zo gezegd, zo gedaan. Zij heeft uiteindelijk had ze een heel plan in de hoofd om richting Oost-Duitsland te gaan. Hebben we uiteindelijk niet gedaan. Vanwege het weer. Maar goed ook. We zijn meer naar Zuid-Frankrijk gereden. Maar ze had ook een camper uitgestuurd gehuurd. Of ze had een camper gehuurd in Waarland, notabene.
Waarland? Mm-hmm.
Ja,
gehuurd. Ja, dat is bij Schaag in de buurt.
Dat is nog een stukje rijden ook nog van waar ik woon. Want ik woon in de bos.
Ja, ja,
mij is altijd verteld, als je een camper wil huren, Waarland overslaan, maar
ik heb
jij
geen
denkt
idee.
Dat gewoon.
Nogmaals, ik heb hem niet gehuurd.
Ik vind het wel cool dat je bent gaan huren. Ja. Dat vind ik wel vet.
Nou ja, het was ook wel gewoon om het even te proberen. En er zijn een paar dingen waar ik gewoon op de ik vroeger ontzettend veel gekampeerd. En waar ik een grafhekel aan heb, is om met de wc-rol onder je arm naar de wc te moeten lopen.
Mm-hmm.
En midden in de nacht ook uit je tent moeten gaan. En dan naar zo'n potje of een chemisch toiletje of zo in je tent moeten.
Maar met zo'n rolkoffer met poep erin, dat is prima.
Ja, nou ja.
Zo'n cassette.
Ook niks.
Ook niet.
Nee, dus deze had dat niet gelukkig. Maar ja, goed. Nou, dus het idee was camper, maar goed. En ze hadden zij en mijn dochter hadden een hele schattige oude camper met heel veel charme hadden ze gehuurd. Ding bleek wel 30 jaar oud te zijn. Een Dugatti. En op zich, ja, ik keek er zo van een zijkant zo tegenaan. En denk, oh, dat ziet er eigenlijk wel leuk uit. Dacht wel, gaat misschien een beetje krap worden. Dat was het uiteindelijk ook wel. Maar het was ook gewoon om te kijken van, hey, past het bij ons? En is dit iets wat, want ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik heb over het algemeen vakantiestress. Meestal als je ergens naartoe gaat, dan weet je toch niet of het echt leuk gaat zijn. Meestal huren een huisje of zo. Maar ja, stel dat je komt in een slecht huisje en dan zit je daar weken en dan zit je eraan vast en je komt gewoon niet meer weg.
Jij bent geen man van tradities.
Als in?
Nou, mijn schoonfamilie die wil elk jaar bij gezette tijden naar dezelfde plek toe.
Nee.
En dan op een gegeven moment is er een camping die stopt ermee. En dan gaan ze naar een andere camping. En daar gaan ze dan daarna 10 jaar lang.
Ja, dat,
net
dat,
zolang
nee, ik wil
dat
eigenlijk
die campings op. En ik ben erachter gekomen. Want in mijn beleving heeft dat alleen maar nadelen. Op een gegeven moment ken je het allemaal uit je hoofd. Er zijn ook wel voordelen. Ja, namelijk, je weet waar je aan toe bent. Je weet ongeveer wat je mee hebt. Je weet van, oh wacht, die had wel toiletpapier, die niet. En het heeft wel wat.
Ik snap het wel, maar daar ben ik dan weer te kieskeurig in. En ik wil gewoon altijd, ik hou ontzettend van wandelen en dingen bekijken. Meestal wel actieve vakanties hou ik wel van.
Ja.
En soms dan hadden we ook wel dat we dan bijvoorbeeld op twee verschillende plekken een huisje huren. En dan rijden we gewoon door. Maar ja, dat is er altijd wel een beetje de stress van, hey, waar komen we terecht? En is dat nou eigenlijk wel oké? Weet ik wat allemaal. Dus het idee van, ja, je neemt je huisje met je mee. En daar weet je gewoon waar je aan toe bent. En je rijdt ergens naartoe, bevalt het je, dan blijf je staan. Zo niet, dan rij je door.
Mm-hmm.
En dat was letterlijk ook wat er gebeurde. Want we wisten eigenlijk vanaf dag 1 niet waar we naartoe gingen. Dus toen dachten we van, nou, we gaan of richting Duitsland. Maar het weer is kut. Ik zeg, nou weet je wat, we rijden richting de Vogezen. En dan gaan we daar kijken hoe het weer is. Maar we wisten eigenlijk al, na de aanloop ervan, dat het niet zo best zou zijn. Ik zeg, dan stoten we gewoon verder door naar Frankrijk. Of we gaan alsnog Duitsland in en misschien wel richting Oostenrijk of dergelijks. Maar goed, maar het was dus een oude camper. Dus dat was
waar was hij?
Ik zou het begot niet weten.
Je mocht hem nog met een B-rijbewijs rijden?
Ja, dat wel. Ja, nee, het was niet zo'n joekel. Het was eigenlijk een relatief kleine camper.
Ja.
Maar wel met een bovenslapen, zeg maar. Maar het was wel een soort van doodskist waar je dan in lag. Dus als je dan draaide, dan zat je met je schouder tegen het plafond aan. En we konden 3 slaapplekken binnen maken. Dus met slecht weer was het gelukkig ook gewoon te doen. Maar vooral het rijden was een spannende ervaring. Dat ding dat kwam de snelweg nauwelijks nog op een klein heuveltje.
Was het een modern ding?
Nee, absoluut dus niet. Nee, ik zeg al, het was een camper van 30 jaar oud.
Oh, sorry.
Het was echt het was dus een benzine camper. En mijn rant, tussen quotes, op voertuigen was dat ik had me dus totaal niet verdiept in van tevoren. Er werd heel duidelijk bij gezegd, en waarschijnlijk omdat het een oude camper is, en daarvoor had ik het ook op het voertuigen channel gezet van, hey, is dit normaal? Want ik heb geen idee waarom dit moet, maar er moet 98 in.
Oh.
En dat is fucking vloeibaar goud.
Ja, dat is niet.
Kwam ik dus achter naar de eerste tankbeurt. Toen dacht ik ook,
dat is 2,48 euro.
En dat ding, dat draaide, wat is het, 1 op 7 of zo. En dat is 60 liter tank erin zitten. Dus ja, dan haalden we misschien 350, 400 kilometer mee. En dan konden we vervolgens weer gaan tanken. En dan was weer een...
Bingo.
Ja, was, en zeker langs de snelweg, dan tikt dat nogal aan. Dus dat was even een dingetje. En het rijden en met vrachtwagens. En die dan ook langzaam gaan rijden. Op het moment dat ze een beetje een heuveltje tegenkomen. Dan zit jij erachteraan. Dan denk je, ga ik erin halen, ja of nee? Dus het rijden was een ervaring op zich. Soms ook wel een beetje stressvol. Maar we hebben het uiteindelijk wel gehaald. Het vervelende was wel dat er ook allerlei dingen kapot gingen. Dus op een gegeven moment gingen bij de spiegels gingen hangen. Als een soort hondenoren. Het was echt heel vervelend. Dus we waren aan het rijden op de snelweg. En er was ook weer een schakelaar aan het stuur. En dan gewoon zo het raampje open doen. Want natuurlijk geen elektrische raam. Dus raampje open doen. Spiegel recht zetten. En dan vervolgens weer raampje dicht. En dan een stukje verder weer raam open doen. Weer spiegel recht zetten. Dus we renden helemaal gillend gek van. En toen uiteindelijk aan het einde bleek dat de fietsendrager ook nog eens een keer de metalen klemmen die erop zaten, die waren gewoon geknakt. Dus heb ik nog een rare constructie nog proberen te maken met touw om dat nog vast te krijgen. Dus, maar goed, er waren allerlei dingetjes aan.
Hoe hoog was het eigen risico van dat huurding?
Nou nee, dat was voor de rest allemaal... ik heb gewoon heel duidelijk...
Dat was de laatste huurder.
Ik heb die man, ik had een appcontact met de eigenaar. Ik zei vrij snel, heb ik gezegd, luister, ik tref het zo aan. Ik zeg, ik doe dit klepje open en die scharnier is gewoon kapot. En dit gaat niet goed dicht. En was daar wel heel coulant over. Sterk nog, hij voelde zich wel een beetje lullig. Toen zei hij van, ja, niemand anders had tot nu toe die schade aan mij gemeld. Maar ik zeg, ja, ik ben het eerste wat ik doe als ik ergens aankom en ik zie ergens een kras op een auto staan. Ik maak er een foto van en hier, dit even ter info. Dat is wat er staat, zodat we geen gezeik achteraf hebben.
Hmm.
Dus al met al, het was een ervaring. Maar we hebben er eigenlijk wel uit opgemaakt dat het campingleven aan zich wel zou kunnen bevallen met de juiste apparatuur. Dus we zijn eigenlijk de hele tijd een soort van tijdens het rijden en als we op de camping stonden van dat is misschien wel iets of dat is misschien wel iets. En eigenlijk gewoon een soort van we moeten binnenkort maar eens een keer naar zijn camperbeurs om toch eens te kijken van wat is er zoal.
Oh, shit. Daar raak je verpest denk ik. Als je dan ziet wat er mogelijk is.
Maar het hoeft niet super deluxe. Hè? Dus bij ons is het gewoon, er hoeft geen douche in te zitten of zo. Als er maar een toilet in zit en er zit een keuken in. Dan, want mijn vrouw houdt heel erg van koken. En nou, die had ook gelukkig een extra gaststelletje meegenomen. Dus die heeft eigenlijk de hele vakantie gewoon onder de luifel heeft ze gewoon staan koken. En dat is omdat zij vegan is en super moeilijk om überhaupt in het buitenland, dan helemaal in Frankrijk, fatsoenlijk eten te krijgen als je vegan of vegetarisch bent.
Lekker stokbrood. Oh nee! Er zit ook al melk in natuurlijk.
Past wel. Ja. Nee, ik weet het niet. Maar dus dat was voor haar was dat heerlijk. En ook gewoon, ja, wat ik al zei. Je hebt gewoon je eigen huisje. En je neemt gewoon allemaal wat je mee. Je weet waar al je spullen staan. En nou, we zijn dus naar verschillende plekken toe gegaan. We hebben op 4 verschillende campings gestaan. Allemaal fantastisch. En uiteindelijk richting die Jura gegaan. Daar op een gegeven moment ook nog aangedurfd om toch nog een camping op hoogte te pakken. Dus dat was ook wel spannend. Dat ding natuurlijk op zo'n haarspelbocht. Dat je denkt, oh mijn god. Dus het was wel elke keer van, hey, bocht om, was iedereen alles vasthouden? Want alles dat bewoog mee. Het was natuurlijk ook wel een auto met, ja, waar alles mee, je voelde de weg gewoon de hele tijd.
Mm-hmm.
Maar dus de kern van het iets met een camper gaan doen, dat is wel bevallen. Alleen, ja, we hebben wel zoiets van, dit is een beetje rock bottom. Dus dat is zeg maar de nulmeting van, nou, zo basic hoeft het nou ook weer niet. Dus iets meer dan dat. Maar we hebben ook mensen gezien met schotelantennes en fullscreen tv's. Dat ik denk, ja, dat is onderin. Ja,
gewoon je Starlink mee en dat soort dingen.
Ja, dat vind ik dan totaal niet nodig. Dus ik heb eigenlijk de hele vakantie gewoon met 4G kunnen doen. Dat is voldoende om af en toe een keer een YouTube filmpje te bekijken. Of gewoon even de krant te lezen. En voor de rest neem je gewoon boeken mee en vermaak jezelf wel. Dus al met al positief. En ook ontzettend mooi kunnen wandelen. Daar hou ik ook heel erg van. Dat eigenlijk. En dus ja, de camper is een dingetje.
Ja, ik herken het wel. Want wij hebben dit een paar jaar geleden hebben we dit gedaan.
Met een camper ook?
Met een camper.
Ah, ja, okay.
Maar ik heb eerst mijn camper rijbewijs gehaald.
Oké. Okay. Maar dan ga je voor een flinke joekel, denk ik.
Nou ja, dan als je dan wat wil huren, dan hoef je niet te kijken van joh, mag ik deze wel dan rijden of mag ik deze niet rijden.
Wat is de limiet eigenlijk?
3200 kilo.
3200
ja,
kilo.
Dus een beetje camper. Wel, dan moet je de beslissing nemen. Neem ik mijn vrouw mee of mijn golftas?
Ja.
En ja, weet je,
die keuze heb ik nog nooit hoeven maken. Maar...
Nou ja, bij een beetje camper zit je al heel snel aan de 2800 kilo. Dus dan,
dat zou goed kunnen.
Als dat wat meer kilo's wordt, dan wordt je camper overbeladen. Dan kunnen ze je of beboeten of kan je de helft van je spullen achterlaten op de parkeerplaats.
Nou, wij waren niet licht bepakt hoor. Want mijn vrouw had van alles meegenomen en ja. Die dacht ook nog op de barbecue. Nee,
het gaat er dus om wat die camper effectief met alles erin op de weegschaal zou doen. Ja, niet zozeer ja. Wat
en
die
jij daar ook
kaal.
Ook bij.
Ja, ja.
Ja, dan zou het best nog wel eens dat we eroverheen hebben gezeten. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik zal eens kijken, want ik heb uiteindelijk
Op het moment dat je dan in ieder geval zo'n camperrijbewijs hebt gedaan. Dat is gewoon een vrachtwagen licht eigenlijk. Want dan mag je 7500 kilo. Dat rij je ook gewoon in een vrachtwagen. Met een kuub zand achterin.
Check.
Om het gewicht te laten voelen. En maar dan leer je dus veel beter kijken, situaties inschatten. Rustiger op een rotonde af, dat soort dingen.
Ja.
Ik vond het heel erg prettig.
Ook op de snelweg is het ook. Ja, je bent eigenlijk het strategisch bezig van daar is een heuvel en ik zie daar een vrachtwagen.
Je leert gewoon langzamer rijden.
Je leert gewoon overzichtelijk beter dingen in te schatten.
Je kunt niet zo snel anticiperen. Hè? Dat ding gaat super. Als jij iemand wil inhalen, dan moet je bijna 2 minuten van tevoren moet je dat inplannen. Van ik ga nu die persoon in. Dus
nee,
even op
het
gas
als
van je
Erik hoor praat het gevoel van nou, dat kun je in de middag wel leren. Maar dat zal wel niet.
Het praktijkgedeelte. Ja, dat zou in principe 2 dagen lessen en dan examen doen. Dat kan. Theorie is wel iets anders. Want je moet echt wel heftig theorie-examen doen. Het zijn 2 examens die je moet doen. En ik vind achteraf jammer dat ik C1 heb gedaan en niet C. Hè, waarbij je dus ook groot rijbewijs en ook internationaal mag rijden. Of een bus mag rijden. Dat vond ik op dat moment vond ik dat niet nodig. Maar dat ga ik misschien alsnog wel doen. Ik zit er ook sterk over na te denken om nu dus inderdaad naar een E-rijbewijs te gaan kijken. Dat je dus ook nog aanhangers erachter mag hangen en dat soort dingen. Want op het moment dat je dus een beetje camper, we hadden een redelijk grote camper, hadden we gehuurd. Maar wij hadden geen fietsen meegenomen. Ja, wil je dan ergens heen, camper weer van de bok af en dan moet je met de camper die kant op.
Ja. Nee, en sowieso op een camping is fietsen ook lekker hoor. En dan ga je naar het zwembad of heen en weer. Dat kan
dus
zo.
Dat vonden wij wel. Dat vonden wij toen wel jammer. Dat we dus geen fietsen mee hadden.
Ja, we hadden wel fietsen mee.
En
dat heb je ook echt wel nodig.
Ja, dat is wel prettig. Want dan,
komt anders nergens.
Ja, en anders ben je inderdaad loopafstanden of je moet inderdaad ergens heen rijden.
Nou, en ik zou bijna nog willen pleiten dat misschien op dat moment ook elektrische fietsen wel echt wel meerwaarde hebben. Want dat je om ergens te komen, en zeker bijvoorbeeld, we zaten nu best wel wat dagen zaten we in de bergen. Ja, dan heb je met een gewone fiets.
Heb je niks meer te doen.
Kun je niet eventjes een verleidje verderop even naartoe fietsen om vanuit daar een flinke wandeling te gaan doen bijvoorbeeld.
Maar hier zit mijn denkfout in, denk ik. Want wat jullie nu omschrijven is voor mij niet het campingleven. Het campingleven is ook wel rondhangen op die camping en met de kids.
Een camper heb je om 2-3 dagen gewoon gaat verkassen. Ja. Nou, dat is waar een camper ideaal
trekt rond. Ja.
Wat over het algemeen met een caravan gebeurt, want dat is namelijk meer werk om op te zetten.
Ja.
Je plimt je ergens neer 2 weken en dan ga je daar.
Dat is wel ook wel echt een geluksmomentje hoor, als je met je camper inpakt of uitpakt. Dat is echt klap, 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 bam. En je zit in je auto, je denkt, kut, het gaat makkelijk. Want dit
het is letterlijk gewoon,
het voelt
als het
heel
moet,
lekker.
Als moet, ben je met 20 minuten heb je alles in de auto.
Ja. Mm. Hij is 21,60 was die leeg. En rij klaar was hij 22,60.
Oké, valt
me. Maar goed, met alles erop en eraan nog bij.
Ja.
Zat je toch wel vrij snel aan een... en ik heb inderdaad wel, want het was toevallig dat ik... We hebben de eerste dag overigens in een camping in Amsterdam gestaan. In Hartje Amsterdam. Dat was ook echt heel leuk. Want we zijn dus eerst naar Waarland gereden en op de weg terug eerst naar Amsterdam. Een avondje testen, dan naar huis rijden en dan de dingen pakken waarvan we denken van nou, die hebben we allemaal nodig. En daar gingen we ook even naar een festival toe, naar Milkshake Festival, superleuk trouwens. Maar,
dus je mocht met deze camper op een festivalterrein staan?
Nee, dat was...
Meestal is dat namelijk uitgesloten bij huurcampers. Ze willen meestal niet dat je op een festival gaat staan.
Nee, het was een camping. Het was een camping. Ja. Camping Vliegenbos trouwens. Superleuk camping. Echt in Amsterdam. Wat is dat? Noordoost. Ja. Eigenlijk heel mooi, hele mooie camping. Een hele rustige camping ook. Viel me erg mee. Maar Maar daar stonden dus ook, daar kwam op een gegeven moment echt eentje aanzetten met twee wielen eronder. Of twee wielen achter, zeg maar. Dus niet.
Een dubbelasser.
Ja, een dubbelasser, ja. Toen dacht ik echt, holy fuck, zeg, dit is wel echt een. Ja, maar je hebt een zwembad
daar,
in of zo.
Ja, maar je hebt ze gewoon, dan kun je gewoon een mini achterin rijden. Ja.
Of die zo uitschuiven aan de zijkant zo.
Ja, maar die, zo'n mini kun je gewoon achterin rijden. Mm-hmm. Dan die kan je gewoon weer naar beneden laten zakken.
Dat hoeft maar niet.
En dan heb je dus gewoon een autootje mee.
Geen fietsenrek, maar gewoon een autorek.
Eigenlijk waar wij nu een beetje naar zitten te kijken is... Want een camper is weer een camper. Dus die moet je altijd weer stallen. En die mag eigenlijk niet lang genoeg op je oprit blijven staan. Dat soort zaken. Meer naar een omgebouwde bus. Hè, dus dat je zeg maar... Die heb je tegenwoordig ook vrij luxe, heb je die. Mm-hmm. Ook met toilet erin en alles.
Die zijn echt wel krap trouwens, hoor.
Ja, maar je bent dan wel veel wendbaarder, vind ik. En die mag je gewoon bij je voor de deur laten staan.
Ja, ja.
Dus ja, dat is een beetje het idee. Is, als ik het ding moet stallen, dan haalt het ook een beetje weg van dat romantische idee van... kom, we trekken er even op uit en we gaan even richting het strand. Ik noem maar even een dwarsstraat. Mm-hmm. Of, en dat was ook ons andere... idee van ja, nee, want vrienden van mij die doen dat bijvoorbeeld. Die als die dan bijvoorbeeld naar een festival toe gaan, die rijden dus gewoon de parkeerplaats van dat festival, rijden ze gewoon op met hun camper en die blijven daar gewoon slapen.
Mm.
En dat is eigenlijk wel een hele geinige formule.
Ja.
Dus ja, daar spelen we eigenlijk wel een beetje mee met dat. Want normaal zitten we altijd, moeten we wel een bed en breakfast gaan huren en weet ik wat allemaal. En als je maar, nou met zo'n ding naar toe kan rijden, dat is.
Als ik terugpak op de vraag van Simon, hij zegt: vertel eens over je camper. Je zegt: we hebben ontdekt dat het wel wat voor ons is, maar dan moet je wel een goede hebben.
Dan, maar we gaan nog eerst een paar keer huren en eerst kijken van wat is er zoal.
Heel verstandig.
Maar het idee is wel: het idee ervan, hè, dus de vrijheid die je hebt en de rust. Hè, dus je niet hoeven te stressen over waar kom ik terecht en is het wel een fijn matras en heb ik wel een fijn kussen en dat gezeik. Dat heb je dan niet, maar je kunt wel gewoon naar de plekken toe. Ik vind dat een mooie plek. Nu is het daar mooi weer. Ik zie daar een paar mooie wandelwegen. Ik parkeer daar in de buurt en daar ga ik gewoon een paar dagen staan.
Mm-hmm. Ik ga even vertellen over mijn vakantie.
Ja, nu is het nou tijd.
Ik ben in Nederland gebleven. En kijk, voor mij is de campingervaring dus wel echt met de kinderen daar staan. Mooie grote tent. En dan zijn we zielsgelukkig als die kinderen zich zo lang mogelijk weten te vermaken. Dat is, vind ik... waarvoor je naar een camping gaat. Met kleine kinderen kunnen die... Nee, die camping die stond er al.
Nee, de tent, joker.
De tent ingericht, hoe bedoel je?
Nou ja, je kunt ook een ingerichte tent kunnen. Of heb je zelf een tent?
Ik heb zelf een tent, nemen we mee. Ja. Nou, dat is weer een heel andere can of worms die ik nu niet open ga maken. Want we hebben nog meer onderwerpen te gaan. Maar we hebben een tent die is veel te groot voor onze auto. Dus we zijn nu met twee auto's geweest. En er zijn in mijn gezin gesprekken over... hoe de volgende auto moet voldoen aan de eisen van die tent in plaats van andersom. En dat vind ik misschien weer een te ver.
Je kan hem toch ook op een aanhanger houden? Of...
Nee? Erik, er is niks wat wij... Nee.
Op je trekhaak. Ja, je kunt zo'n dak op je trekhaak zetten.
Nee, dat is een gesprek voor een andere dag. Waar ik even bij stil wil staan, is dat ik op de camping herkend ben. En nu word ik een handvol keren in het jaar wel herkend. Dat is meestal aan mijn stem, omdat ik een podcaster ben. En daar rijk... Daar kijk ik tegenwoordig niet meer raar van op. Maar dit keer was wel echt heel leuk. Want ik kreeg op een gegeven moment een berichtje op de Slack. Staan jullie op die en die camping? Ik zei, nou vrek, ja dat klopt. Nou, mijn zoontje heeft jouw vrouw herkend. Ik, wat? Hoe kan dat dan? Nou, wat blijkt? Mijn vrouw die liep rond in zo'n Google hoodie. Waarop achter staat Team Pixel. Die we hebben gekregen op de voorbije M-Not Meetup.
Hele fijne
Clubhouse Meetup. Die we toen bij Google hebben gedaan.
Ja.
Daarmee liep mijn vrouw over de camping. Die is herkend door de zoon van iemand die ook op die meetup was. Lachen. Ik schat dat er 200 van die truien in Nederland zijn. En daarom is hij best wel uniek. En op die manier is zij dus herkend. Waarna ik een berichtje kreeg. Nou, toen hebben we samen een groepje gemaakt. Uiteindelijk niet echt met elkaar afgesproken daar ter plekke. Maar ik vond dat wel een heel geestige manier.
Ja.
Dat je gewoon je vrouw in een nerd hoodie rondloopt die dan herkend wordt.
Hoe was het weer?
Ja, kut. Dat is eigenlijk iets waar ik liever niet op terugkijk. En wat ik het ergste vond is... Ik kom op vakantie om er even tussenuit te zijn en me zen te voelen. En met eigenlijk niet mediteren goed af kan. En dat mijn kinderen het naar hun zin hebben. Zoveel mogelijk rust. Alleen ja, als het dan de hele dag regent, dan hangen die kinderen in die tent om jou heen. En dan is die iPad na een half uur ook wel weer saai. En dan moet je spelletjes gaan doen. En dan willen ze weer naar buiten. Zijn ze weer ranzig, goor, onderkoeld. En het is gewoon net niet het leven. En wat ik het ergste vind, is dat... de natuurgoden het dus hebben geflikt... om die 2 weken dat ik op vakantie was... kut weer te geven.
Ja.
Niet alleen dat, de laatste dag... En dat was in dit geval vrijdag voor ons. Nog even stralende zon. Gewoon om even erin te wrijven wat het had kunnen zijn.
Dit had je kunnen hebben.
We zouden zaterdag naar huis. Maar zaterdagochtend ging het regenen. We moesten voor 2 uur weg. Nou, je wil niet tussen 11 en 2 ingepakt. Dat kan ook eigenlijk niet. En dus gingen we op vrijdag maar weg. Toen vroegen we aan de camping. Kunnen we een dag langer? Want dan zitten we in ieder geval zaterdag nog even lekker. En dan gaan we zondag wel naar huis. Zegt ze nee, dan is die plek al bezet. Ja. Dus wij uiteindelijk vrijdag ingepakt en naar huis. Op zich wel lekker weekend nog gehad. En vrienden van ons die stonden nog op die camping, die maakten foto's. Zondag stond helemaal niemand op onze plek. Dus dat was ook gewoon...
Wij probeerden het weer maar te ontvluchten. Dus eerst naar Vorgezen. Nou, hier blijft nog steeds regen. Nou, weet je wat? We rijden gewoon helemaal door naar de Jura. En misschien vanuit daar stoten we nog wel verder. Nou, bij de Jura was het dan wel redelijk oké. Okay, maar ook eigenlijk wel redelijk scheidweer. En toen uiteindelijk het warme weer weer kwam, dachten we van nou, we kunnen wel weer voorzichtig weer terug naar het noorden gaan. Maar ja, als je op een camping zit, dan is regen gewoon... Dat
volgend jaar gaan we helemaal naar Zuid-Italië. En als het daar niet warm is, dan spring ik in de zee en dan kom ik nooit meer terug.
Ja, dat kan ook nog.
Hoe vind je die? Erik, kun jij iets vertellen over de Dutch Cloud Community?
Ja.
Wat was jouw rol ook weer? Interim voorzitter? Dat klinkt deftig.
Ja, nou ja, er is... vorig jaar november is er een bestuurswissel geweest bij DCC. En daarin heeft het, ja, hebben een tijdens de algemene ledenvergadering, want het is een vereniging. Dus de leden van de vereniging, dat zijn allemaal cloudpartijen in Nederland. Die hebben gewoon een tijdens een vergadering nog gezegd van oké, er moet een nieuw bestuur komen. We hadden met een aantal mensen hadden we al overleg gehad van oké, wie zou dat dan willen? Ik was dan een van de mensen die te laat naar achter stapte toen ze vrijwilligers zochten. Mm-hmm.
Kun je iets vertellen over die leden? Want als ik denk aan cloudpartijen, ik denk dan gelijk aan Amazon en Google en Microsoft, maar dat is helemaal niet waar ik aan wil denken.
Dutch.
Waarom? Juist.
Nee, dus je moet denken aan partijen als TransIP, Mijn Domein, Freedom is ook lid. Wij zijn lid met de ATB. DCN Amsterdam is lid.
Als ik zo over die site heen scroll, dan zie ik een heleboel partijen die echt niet allemaal per se cloud provider zou noemen.
Nee, er zitten ook hostingpartijen tussen. Partijen die inderdaad diensten aanbieden in de cloud. En dat kan van hunzelf zijn of van anderen. Het zijn dus wel allemaal cloud gerelateerd.
Ja, ja. Oké. Okay. En het is een community.
Ja, want dat, dus in die vereniging, daar zijn dus wel twee dingen die heel belangrijk zijn. Aan de ene kant heb je de branchevertegenwoordiging. En aan de andere kant heb je ook de community. Dat je elkaar gewoon leert kennen op het moment dat er vragen zijn. Over
het NL nog, maar dan voor cloud.
Nou ja, dan voor dit soort partijen. Ja. Ja. En daar werd wel heel duidelijk vanuit de leden ook wel aangegeven van nou, we willen daar een wat andere... lijn moeten gevoerd worden. Dus veel meer op de branchevertegenwoordiging. We willen meer op bepaalde onderwerpen dat we beter vertegenwoordiging hebben. Dan moet je eens denken wat er allemaal vanuit de EU gaat komen. Als je kijkt naar de DSA en de CRA en dat soort dingen allemaal. Dat zijn al hele stevige onderwerpen die voor onze community en onze achterban gewoon echt wel impact kunnen hebben. En dat moet je dan gaan uitleggen. Oké, wat hebben we? Wat gaat dat voor impact hebben? Al die onderwerpen die vanuit de EU komen.
Maar is voorzitter hierin een heel actieve rol dan? Want voorzitter van het bestuur klinkt als iets wat ook
redelijk hands-off zou kunnen.
Ja, wat 2 avonden in het jaar zou kunnen in theorie.
Ja, ja, maar het is in dit geval niet zo. Omdat we namelijk tijdens de algemene ledenvergadering hebben we al redelijk vlot daarna een andere ledenvergadering gehad, waarvan we gezegd hebben, oké, dit is wat wij verwachten dat er allemaal gedaan moet worden qua professionalisering. We moeten met de website aan de gang, we moeten de structuur beter gaan doen. We moeten het dagelijks bestuur moet op een bepaalde manier ingevuld gaan worden. En waardoor we veel beter de leden kunnen ondersteunen. Ja. En dat heeft, maar dat wisten we eigenlijk van tevoren al dat dat moest gebeuren, die professionaliseringsslag. En daarin zijn we toen, hebben we ervoor gekozen als interim bestuur om dat best hands-on te gaan doen. Samen met het dagelijks bestuur. We hebben 2 managementleden die gewoon het dagelijks bestuur voeren. Dat zijn Ruud en Simon. Simon Besseman en Ruud Allard. En die hebben daarin, die zitten dus bij het ministerie van Economische Zaken of bij Justitie en Veiligheid. En die zitten in alle verschillende overlegjes met andere brancheorganisaties. Waarbij je dus inderdaad als bestuur eigenlijk meer een aansturende rol zou hebben. Waarbij je dus meer op de winkel past. Maar dat kan eigenlijk pas op het moment dat we zo meteen klaar zijn met die hele herstructurering.
Mm.
Dus we zijn er echt wel druk mee bezig. Je moet denken dat het ondertussen... Ik denk dat dat voor het merendeel van het bestuur geldt. Dat doen we met z'n vijf op dit moment. Dat we er toch wel een dag, anderhalve dag in de week mee bezig zijn.
Het klinkt nog steeds erg abstract. Wat zijn de concrete dingen die jullie proberen te doen? Want een website enzovoort, dat is allemaal leuk.
Ja, als je dus kijkt naar de... sowieso de belangenbehartiging. Kijk naar een LTO. We hebben dus nu...
Wat is LTO?
LTO is de landbouw-tuinbouworganisatie.
Okay.
Die dus voor de boeren allerlei dingen doen. Dat is een belangenorganisatie. Die zijn heel druk bezig om dus ervoor te zorgen dat in dat hele dossier met stikstof en dat soort dingen, dat er bepaalde belangen, een soort lobby's gedaan wordt om het maar in ieder geval voor de boeren in een bepaalde hoek te krijgen. Terwijl ze ook weten aan de andere kant, er komt regelgeving aan en je moet wel wat.
Mm-hmm.
Wij hebben dat met al die onderwerpen die dus vanuit de EU gaan komen op dit moment. Ik geloof dat het iets van 26 dossiers zijn. Want je hebt aan de ene kant te maken met kinderporno filters. Je hebt aan de andere kant te maken met de CRA, wat gaat over Cyber Resilient Act. Je hebt de DSA die er tegenwoordig zit.
Digital Services Act.
Digital Services Act. En al die onderwerpen, die moeten allemaal uitgewerkt worden. Maar je bent voor die tijd ben je ook bezig met overleg met de overheid. Ja, dus publiek-private samenwerking. Ja,
dus je moet veel belangen behartigen omdat er veel regelgeving vanuit Europa
aan gaat komen.
Ja.
En omdat het er aan gaat komen, moet je dus ook de ambassadeurs en de mensen die daar rondlopen en daadwerkelijk daar aan tafel Nederland proberen te vertegenwoordigen. Mm-hmm. Daar ook dus zeggen van oké, hierom is het voor de Nederlandse BV en dus ook de digitale Nederlandse infrastructuur, waar Nederland echt wel een pijler van gemaakt heeft, om daar dus de juiste punten naar boven te zeggen van dat zouden wij liever zo doen of dat doen we liever op deze manier.
Ja.
En dit is de impact als we daar en daarop uitgesloten worden.
Je schakelt dan meer met Brussel of dan met Den Haag, denk ik? Of... Schakelen op wanneer het lokale wetgeving wordt.
Okay. Heel veel in Den Haag.
Te tackelen. Oh, toch wel. Okay.
Maar Jacqueline van der Werken is een van de bestuursleden. Zit ook in Euro-ISPA. Dus dat is de Europese cloud community, om het zo maar eens even te zeggen.
Okay.
Waar dus partijen als OVH in zitten. En daar zit ECO. Duitsland zit er ook in. En er zijn dus een aantal internationale partijen die dus gezamenlijk datzelfde doen, maar dan op Europees niveau.
Ja. Ja. Oké. Wat zie jij voor jezelf als grootste uitdaging? Want je zegt, er is een herstructurering nodig, of in ieder geval een professionaliseringsslag. Maar je zegt, in de praktijk zijn er nu wat wetgevingen die we eigenlijk eenmalig moeten tackelen. Is daar structureel iets voor nodig?
Ja, er zijn... Sowieso is de wetgeving die we nu hebben, kijk naar bijvoorbeeld de AVG. Je moet het inregelen, maar het is niet een eenmalig dingetje. Wel, dat is met de CRA zometeen ook. Daar komen zometeen eisen die dus in de certificeringen gaan komen. Om dus te bewijzen aan je klanten dat je dus aan die acts voldoet.
Mm-hmm.
En dan ga je gewoon vragen over krijgen tijdens tenders, RFP's, dat soort zaken. Maar daar wordt ook zo meteen op gehandhaafd door de ACM of de andere partij. Die dus gaat kijken van joh, voldoen deze partijen daadwerkelijk wel aan wat er gesteld is aan cyberveiligheid en hoe die hostingomgeving in elkaar staat en hoe ze dus met updates omgaan, zijn die en dat geldt zowel voor de vendors aan de ene kant van de software of hardware, maar ook aan de partijen die dus daadwerkelijk de diensten aanleveren.
Hm. Xorpio, dat is een luisteraar, die vroeg... hoeveel impact heeft de Nederlandse cloud community op de internationale markt? Moet ik dan vooral denken aan regelgeving of is dat ook...
Ja, heel veel zelfs.
Infrastructuur?
Ook. Ja, nee, als je dus kijkt naar de... Voor Nederland is eigenlijk binnen de EU een land wat heel veel digitale infrastructuur heeft. Mm-hmm. En dat is echt heel belangrijk in ons kleine kikkerlandje. Daar lopen we echt mee vooruit. Maar omdat we heel veel publiek-private samenwerkingen hebben met ministeries, beleidmakers, wordt ook heel veel van de kennis die wij brengen ook meegenomen in de gesprekken. En zijn de Nederlandse delegaties vaak heel goed voorbereid.
Mm.
En daardoor worden ze heel serieus genomen.
Mm.
Wat voor ons heel goed is, want dat betekent namelijk dat ook onze punten daarin goed meegenomen worden.
Is dit de reden waarom wij zo sterk zijn op die infrastructuur? Heeft dat deels te maken met het feit dat die kabels bij Nederland naar binnen komen? Of dat was zo ooit eens een keer? Maar dat is denk ik nu inmiddels ook wel een stuk minder aan het worden. Want ik zag ook de laatste keer een kaart dat het op veel meer verschillende plekken eigenlijk ook aanhaakt. Maar heeft dat daarmee te maken?
Kijk, Nederland heeft een heel dik bevolkt en een bekabeld land.
Mm-hmm.
En die digitale infrastructuur is onder andere die ontsluiting voor de zeekabels heeft daarmee te maken. En we hopen ook zeker dat het voor de toekomstige zeekabels ook zo blijft.
Mm.
Ja, dus als je naar die... historisch heeft Nederland gewoon heel veel infrastructuur liggen. Omdat gewoon eigenlijk heel vroeg erbij waren bij het bouwen van infrastructuur van het internet.
Mm-hmm.
We hebben heel veel zeekabels liggen. Veel datacenters. En die connectiviteit onderling daarin is heel goed.
Veel glas, denk ik ook.
Glasvezelverbindingen, ja. Ja. Het zijn alleen maar glasvezelverbindingen zo. Daarnaast hebben we een hele goede infrastructuur qua internet exchanges vanuit historie. Waardoor ook heel veel partijen hier zijn gaan zitten met apparatuur. Om dus onderling dataverkeer uit te wisselen. Dus dat dit een grote internethub is hier in Amsterdam. Dat heeft wel voordelen. Want daarmee kun je dus ook de beleidmakers gewoon daarin meenemen en zeggen van, joh, luister, dit heeft het voor de economie gewoon gebracht. Dus dit is... En om dan die beleidsmakers die dan onder zoveel tijd weer van stoel verwisselen en dus weer dat je weer helemaal opnieuw moet beginnen, uit te leggen waarom is dit belangrijk, waarom zijn deze onderwerpen belangrijk, waarom loopt dit nog, betekent ook dat je dus die kennis kan delen en dat ze dat mee kunnen nemen in hun gesprekken naar Europa.
Hoe staat het tegenwoordig met, want ik zag toevallig op jullie website een brandbrief over de digitale geletterdheid van politici. Hoe staat het ervoor?
Ja, je zegt net dat die weer beter is dan de rest van Europa. Dus maak je borst maar nat.
In
relatief ten opzichte
van... Het heeft eigenlijk al te maken, want er zit nog een andere brandbrief daarvoor.
Mm-hmm.
Waarvoor ik denk in januari of februari bij het ministerie van Economische Zaken was.
Ja.
Voor het overhandigen van een brief waarbij we dus heel graag willen dat er veel meer in het curriculum van de scholen gaat komen.
Dat is volgens mij degene waar ik naar zit te kijken. Die is van 1 juni 2023. En dat klopt.
Maakt niet uit.
Dat gaat over dat er geld beschikbaar moet komen voor invoering van...
Ja.
De digitale geletterdheid in het primaire onderwijs.
Ja, want het moet veel eerder, moeten er digitale vaardigheden op school in het curriculum gewoon komen.
Mm-hmm.
We willen veel meer dat er meisjes geïnteresseerd worden in het vak van IT. Programmeren, maar ook AI en weet ik veel wat. Veel meer cloud engineers nodig, veel meer netwerk engineers nodig. Want dit is namelijk de doelgroep voor de toekomst. En die gaan we... Daar hebben we nu al een tekort aan. En dat wordt alleen maar erger. En als we daar niet de focus op gaan leggen... of in ieder geval dat niet mee gaan nemen in het normale curriculum... zal dat achter gaan blijven lopen ten opzichte van andere landen. Dus daar hebben we begin van het jaar met andere brancheorganisaties... zoals Nederland ICT en Cyberveilig en de DDA... dus de Dutch Data Center Association. Die gaan dus, dat is een... brancheorganisatie, heel specifiek alleen voor de datacenters. En wij zijn dan voor de cloud providers. En zo heb je er een aantal, FCA, die zat er ook bij, met Andrew. De Fiber Carrier Association. Dus we hebben een aantal brancheorganisaties gezamenlijk hebben gezegd van, ja, dit is echt wel gewoon een uitdaging.
En hoe wordt erop gereageerd?
Nou, daar zijn ze dus... toen zijn we ook uitgenodigd bij het ministerie. Toen zijn we dus met diverse brancheorganisaties... zijn we dus bij de minister langs geweest... op verzoek van de minister en de beleidsmakers. En dan hebben ze dus die brief gebruikt... om dus zelf hun positie vanuit EZ naar de Tweede Kamer te brengen. Als gewoon kabinetsbeleid.
Ja.
Dus dat heeft wel degelijk zin. En dat begint bij informeren van de beleidsmakers. En daar zijn dus die publiek-private samenwerkingen... wel heel belangrijk voor als brancheorganisatie... En dus daadwerkelijk ook ervoor zorgen dat de belangen van de achterban... dat die dus daadwerkelijk ook gewoon gehoord worden in Den Haag.
En
dat kost gewoon echt heel veel tijd, hoor.
Geven ze dat goed door? Er staat me ooit nog eens iets bij. Dat was ook vanwege een of andere zoveelste ICT-project... dat weer in de soep was gelopen. Dat een beleidsmaker zijn betoog startte met... ik moest sowieso eerst even googlen wat ICT nou eigenlijk precies betekent. Dat staat me nog zo bij... Ik weet niet precies wie dat is geweest, maar ik zou zeggen, google het even. Vertalen ze het goed? Brengen ze het goed over? Hebben jullie dat? Volgen jullie dat dan ook? Of dat ook daadwerkelijk? Ja. Of zeggen ze gewoon, hier is de brief, doe er wat mee. Omdat, tenminste mijn ervaring met politici over het algemeen... hun eigen geletterdheid eigenlijk rondom digitalisering eigenlijk niet altijd even best is.
Ja,
als zo iemand jouw verhaal moet overbrengen, dan lijkt me dat lastig. Maar ik weet niet of jij dat zo ervaart. Dat is een beetje de vraag.
Nou, kijk, dat zijn sowieso onderwerpen die al jaren spelen.
Ja, inderdaad.
En het is voornamelijk belangrijk dat je dus tijdens dat soort trajecten het wel blijft volgen. En daarom is het niet van, joh, ik heb een. Er is hier een stukje beleid en we hebben het aangegeven, het zal nu wel goed gaan.
Ja.
Daar moet je op blijven hameren. Ja. En ook bij de uitvoering. Ja.
Ja, dat lijkt me lastig om dat ook te monitoren. Dat het ook daadwerkelijk goed gebeurt.
Zijn er nog dingen waar ik hierop door kan vragen? Want wat je nu vertelt is gewoon een verhaal van een brancheorganisatie.
Ja, dat klopt.
En die zijn belangrijk. En tegelijkertijd, het heeft ook iets saais. Wat je net al zegt, het kost veel tijd. Het is heel abstract. Het is heel erg politiek. Je moet mensen beïnvloeden. En ik kan me voorstellen dat... brancheorganisatie, de leden eigenlijk vooral uit techneuten bestaan.
Maar ja, dat valt wel mee. Omdat we namelijk aan de andere kant ook een informerende rol hebben naar de leden.
Mm-hmm.
Dat doen we door middel van werkgroepen.
Mm-hmm.
Want we hebben een security werkgroep, een juridische werkgroep, een HR werkgroep, zelfs een sales en marketing werkgroep. Hoe breng je cloud aan de man, zullen we maar zeggen. Dus je hebt de achterban, waar je dus ook een zorgt dat je dus niet alleen aan de voorkant bij de overheid bezig bent, maar ook met de achterban, dat je ze dus leert van oké, hoe ga je om met abuse-afhandeling? Wat vinden we belangrijk? Wat horen wij bij de overheid? Waarop gehandhaafd gaat worden. Kijk naar Know Your Customer. Weten wie dus inderdaad de klanten zijn van de cloud providers. En ga niet zomaar crypto aannemen of dat soort dingen. Dus dat je zeker weet, deze klant kan je traceren. En dan, ja, als er dingen gebeuren die niet door de beugel kan... en de politie komt aankloppen, dat je ook weet van... oké, ja, dat is deze klant of dit bedrijf gewerkt.
Ja. Hey, ik ken jou van oorsprong als Erik Buys van A2B Internet. En dan brengen jullie data van A naar B... En ik weet dat je ook fanatiek bezig was met DC1.Amsterdam destijds. En tegelijkertijd denk ik, nou, datacenter heeft internet nodig. Het is ook wel leuk als er een plek is om het te stallen.
Mm-hmm.
Maar wat is jouw eigen belang in dit hele verhaal?
Ja, dat is een beetje net als met... zo heb ik dus ook zo'n functie bij Ripe, hè, in de community... Dat is ook vrijwilligerswerk. Maar dat hoort bij het werk. En ik doe het werk en ik zit in deze community... omdat ik het heel erg leuk vind. En iemand moet het doen.
Mm-hmm. Dat is het antwoord.
Ja. Zo simpel is het soms.
Ik moet een moment maken voor de sponsor van deze show. En dat is deze aflevering Missie H2. En met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Missie H2. En dat is een samenwerkingsverband van tal van bedrijven uit de energiesector. We hebben het net gehad over een heleboel bedrijven die samen clouds voor elkaar brengen. En er zijn ook een heleboel bedrijven bezig met energie. En in het bijzonder nu dus waterstof, H2. En Missie H2 wil tijdens de Olympische en Paralympische Zomerspelen van 2024 bekrachtigen dat Nederland in 2030 een volledig functionerende waterstofmarkt heeft. Dat vind ik nogal een ambitieus iets. Een volledig functionerende waterstofmarkt. En dat betekent dat er gehandeld wordt, gebruikt wordt, gemaakt en dat waterstof ook wordt opgewekt. Nou, er is een boel om te doen. Er zijn een heleboel vragen over. Die vragen heb je de afgelopen maand kunnen stellen in het kanaal Campagne Missie H2 bij ons op Slack. En we staan ook verder dan je denkt. Er is namelijk een waterstofkaart op missieh2.nl. En als je die kaart bekijkt, dan valt in ieder geval op hoe goed die werkt. En wordt ook goed gevuld. En dat we een stuk verder staan als land met het gebruik en het opwekken van waterstof dan je eigenlijk denkt. En Xorpio die had nog een leuke vraag. En die zegt, ik vraag me af of het in de toekomst mogelijk of haalbaar is dat een huishouden diens overschot aan energie direct zelf zou kunnen omzetten in waterstof. En dan ziet het al helemaal voor zich. Bijvoorbeeld opslaan in de kruipruimte en dan zelf 's nachts weer om te zetten naar elektriciteit. Nou, klinkt als een nobel streven, want we hebben hier wel eens afleveringen zitten maken waarin werd uitgelegd, waterstof genereren is natuurlijk een klein beetje minder effectief dan een batterij opladen. Maar als je een energieoverschot hebt, waarom niet? Nou, het antwoord dat Jochem op onze Slack daarop geeft is, nou, Xorpio, dat is al mogelijk. En de ontwikkelingen gaan ook heel snel. Hij stuurde een artikel in deingenieur.nl en dat ging over een thuisbatterij op waterstof. Dat kan gewoon al. En hij zegt, een van de mooiste bedrijven in Nederland is heel ver met de ontwikkeling. En wateropslag heeft hij nog een waterstofopslag, heeft hij nog een artikel gelinkt. En dat gaat over een Arnhems bedrijf genaamd Elestor, ik denk elektriciteit storage of zo, Elestor. Dus ik zal daar ook links naartoe plaatsen in de show notes, want ja, dat kan gewoon al. Met een beetje mazzel wordt het nog goedkoper ook. En kunnen we dan in 2030 in die functionerende waterstofmarkt van alles mee doen om dat thuis ook neer te gaan zetten en te gaan gebruiken. Nou, ga naar missieh2.nl en bekijk de waterstofkaart. Als je daar nou bedrijven mist of initiatieven ziet ontbreken, dan kun je die ook aanmelden. En dan maken ze er een heel erg mooie, goed gevulde kaart van. Erik, ben je er klaar voor? Want we hebben nog één laatste onderwerp waar we het deze aflevering over zouden moeten hebben. En eigenlijk kan ik geen betere vraag verzinnen dan, kun je ons vertellen over de week die jij zojuist achter de rug hebt?
Ja, ja, daar kan ik wel even het een en ander over vertellen. Daar kunnen we best wel even voor gaan zetten.
We zitten goed.
Ik heb, zoals ja, jij weet, mijn vrouw, we zijn afgelopen maand zijn we 22 jaar getrouwd.
Gefeliciteerd.
Mm-hmm. Mooie mijlpaal.
Ja, dat duurt even, maar dan heb je ook wat.
Het duurt even, maar dan heb je ook wat. Oké, dat is een interessante zin.
Maar afgelopen week, mijn vrouw, dat is dan even qua achtergrond. Mijn vrouw heeft op vrij late leeftijd een diagnose ADHD gekregen. En heeft eigenlijk haar hele leven al met verslavingen daaromtrent gestoeid. Dat is vorige week toch wel redelijk uit de hand gelopen. Op een bepaald moment. Ze heeft in het verleden ook al eerder hulp voor verslaving gehad. Met name over alcohol of cannabis gebruiken of gamen. Heeft al een keer in de detox gezeten. Dat betekent dat je een tijdje vrijwillig ergens zit. In een soort van rehab. Waarbij je dus geholpen wordt om af te kicken. Een behandeling krijgt en dat soort dingen. En bij de een slaat dat wat beter aan bij de ander. En heel vaak gebeurt het dat mensen dan ook weer een relapse hebben en dus weer opnieuw van de bandwagen afvallen.
Mm-hmm. Is dat specifiek iets wat met ADHD veel voorkomt? Of is dat in zijn algemeen?
Het is bij verslavingen is wel heel vaak dat ADHD wel in de oorzaak of in ieder geval wel in het verlengde ligt.
Spectrum vaak.
In het spectrum vaak ligt. Het wil niet zeggen dat iedereen die verslaafd is, ADHD'er is. Wil ook niet zeggen dat iedereen die ADHD'er is, verslaafd is.
Nee. Het is... nee, maar wel een verhoogde kans op... Nou, een verhoogde kans op verslavingsgevoeligheid.
Ja, 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 dat klopt. En het was wel zo erg dat afgelopen woensdag... gingen dus gierend de bocht uit. Waardoor we dus donderdag met de huisarts in de woonkamer zaten. En dan doet de huisarts een eerste beoordeling. En dan wordt op een bepaald moment... omdat mijn vrouw op dat moment zo depressief was... En daar last van had van de alcohol... dat ze zei van ja, weet je, voor mij hoeft het niet meer op deze manier. Mm-hmm. En dan worden wel hele serieuze, heftige gesprekken.
Dat zijn woorden die je niet graag hoort als echtgenoot.
Nee. En,
komt ook voor, hè? Een verhoogde depressiviteit.
Ja, ja, maar ook gewoon, dat, want ze had op dat moment gewoon uit pure frustratie en wanhoop of... uiting daarvan had ze ook al de krassen op haar arm staan. En dus ook wel suïcide gedachtes. En dus, ja, op dat moment werd dus ook besloten van ja, er wordt wel tijd voor een intake bij de crisisdienst.
Is er eerder aangekaart dat dit speelde? Of ik heb soms een beetje het gevoel dat
dit was in
Nederland de drempel. Nee, omdat in Nederland toch de drempel om hulp te krijgen. Je moet wel eens naar de huisarts. Dan moet je natuurlijk over iets heel persoonlijks praten. Maar de huisarts wist van deze situatie af.
Ja, ja.
Ja, oké. Dus het is niet de eerste keer dat...
Dit was niet de eerste keer.
Nee,
dat maakt het wel lastig. Dat op het moment dat je er aantreft in zo'n situatie.
Hmm.
Dan, ja, de ene keer kan je er ook zelf beter mee omgaan. En zeker op het moment dat, op de woensdag, kwam ik dus thuis... En dat hoorde ik dus later, zat er al een hele fles wodka achterin de keel.
Ja.
Wat ze dus die middag genuttigd had. Ja, weet je, dat is echt wel gewoon serieus. En dan is alle reden en logische nadenken is de voordeur al uit. En dan,
wat doet het met jou?
Ja, dat is echt wel heftig. Dat is echt heftig.
Ja, dat geloof ik.
En dat... ik wil niet zeggen dat het... want het went niet.
Nee.
Het, nee, wel, ik ben echt wel wat gewend.
Ja. Wel,
ik ben redelijk logisch in het nadenken. En dat soort dingen. En proberen oplossingen. En van joh, kijk dan eens hiernaar. Of probeer eens dat. En heel erg vergevingsverzind ook. Misschien wel te veel.
Ja.
Maar het is... Ja, weet je. Je bent niet voor niks al 22 jaar met elkaar getrouwd. Het is toch je maatje.
Mm-hmm.
En je ziet iemand gewoon afglijden. Dat is echt gewoon fucking zwaar.
Mm-hmm.
En op het moment dat je dan zo'n gesprek hebt met een huisarts. En dan vervolgens dus inderdaad nog naar de crisisdienst moet. En daar dan een heel intensief gesprek hebt. Van ja, wil je dan geholpen worden? En dan inderdaad, ja, ze moet op dat moment dus eerst weer helemaal clean, helemaal droog staan. Voordat ze dus eigenlijk goed kan laten inzinken van ja, wat wil ik nu? En ik weet uit ervaring dat het op dat moment de alcohol is de verslaving die het in de weg zet. Want zo'n interventie is echt heftig. Om dus de hulp te aanvaarden of te overzien wat dat dan eigenlijk betekent. Op het moment dat ze zeggen, ja, ik heb echt wel hulp nodig. Godzijdank heeft ze dat op donderdag wel zelf aangegeven en de huisarts gebeld. En de huisarts heeft tot dat moment heel goed opgeschakeld.
Dat is positief. Maar
voordat je dan weer in de hele molen zit. En voordat je dan weer... Want dan moet je ook weer een intakegesprek doen. Vervolgens bij de crisisdienst. En voor een algemene dagbehandeling. En dat soort dingen. Want je komt opvangbedden en dat soort dingen. Die zijn er gewoon niet. Ik vraag me dan af hoeveel serieuzer moet het zijn voordat je dan daadwerkelijk daarvoor in aanmerking gaat komen. Maar dit zijn wel serieus vervelende. Laat me zeggen, ik heb al leukere weken meegemaakt dan deze. Ja.
Ja, dat is echt kut. En ja. Ik kan me niet goed voorstellen hoe het is om daar te zitten met een huisarts in je kamer. En ik vind het knap en bewonderingswaardig hoe open je over dit soort dingen bent. We hebben eerder afleveringen gemaakt over giftige werkomgevingen. Maar daar kwam geestelijke gezondheid eigenlijk als logisch gevolg gewoon keihard ter sprake. Is er een les die we kunnen trekken? Is de hulp goed genoeg? Zijn mensen, moeten ze alert zijn? Is er een bepaald soort trekje dat we niet altijd herkennen? Kunnen we luisteraars op een of andere manier helpen?
Het is met name als je dus kijkt naar waar we het dus nu over hebben. Het spectrum ADHD en verslavingsgevoeligheid. Ik denk dat het eigenlijk gewoon veel te weinig over gesproken wordt dat daar überhaupt een directe link mee in elkaar zit. Daarnaast is alcoholisme is iets wat zo gigantisch veel voorkomt.
Ja, en ook geaccepteerd wordt.
En eigenlijk gewoon
lachen.
Nou ja, er zijn zoveel diverse gradaties. Hè, omdat ik dus al een keer in zo'n detoxkliniek met haar heb gezeten. Of tenminste, zij heeft er gezeten en ik was dan op visite af en toe. We zijn een normaal functionerend gezin. We hebben geen schulden. Ze hebben het dak boven haar hoofd. Het is letterlijk. Er zijn geen noemenswaardige zorgen, geldzorg of andere zaken. En mentale gezondheid heeft daar niets mee te maken.
Nee.
Het is letterlijk. Wel, dit. Het kan zijn, het is rotweer. Of.
Minste trigger kan wel.
Iets op het nieuws wat triggert. Het heeft totaal. Wel, als je dus gaat hebben over ben je gelukkig. En dat is zo persoonlijk. Maar het valt in staat bij het feit. Of je het gevoel hebt. Kan ik hier met iemand over praten? En. Neemt die persoon dat serieus op het moment dat ik zeg van joh, het gaat gewoon echt even kut met me.
Ja.
En het is zo belangrijk dat je dus ook af en toe eens even vraagt van ja, maar hoe gaat het nou met je?
Ja.
En als het verkeerd gaat, wat zijn de momenten dan dat het triggerde? Of kunnen we erachter komen dat je me, of kunnen we afspreken dat je me. Dat je me even belt voordat je inderdaad weer naar de winkel gaat. Of wat zijn de momenten waar we daar wat aan kunnen doen?
Super ingrijpend ook, want je hebt bij wijze van spreken psychologisch iemands handje vast op dat moment.
Ja, maar ik
niet wil.
Het vervelende is.
Partner.
Ik ben de partner.
Ja, nee, ja. Tuurlijk doe je dat.
In dit geval.
Het is wel heftig, is mijn punt.
Ja, dan word je zo van begeleider
in je dagelijks
leven. En dat is precies wat Ruud ook al zegt.
Ja.
Je wil eigenlijk niet op de stoel van een behandelaar gaan zetten.
Nee.
Maar.
In Nederland hebben we het zo ingeregeld.
Het is wel gewoon serieus vervelend. Want je wordt wel gewoon aan je lot overgelaten.
Mm-hmm.
Ik heb letterlijk al een keer eerder met haar bij de crisisdienst gestaan. En gewoon gezegd van jongens luister, ik neem het niet meer mee naar huis. Want wel dit en dit is er aan de hand. Ja, sorry meneer Baas, gewoon met haar naar huis. We hebben geen bedden. Wat moet ik hier doen? Ik zeg van ja, maar ik kan geen 24/7 suicide watch voor de gaan opzetten of zo thuis. Want dat kan niet.
Nee. Misschien tijdelijk.
Ja, zelfs dat niet.
Ja, daar hou je niet vol.
Nee. En er wordt zo weinig, ook vanuit de politiek, naar deze problematiek gekeken. Wel, mensen denken van ja, wel. Alcoholisme en verslaving. En dat zijn de mensen die onder de brug wonen. Maar de groep die hier last van heeft. Mm-hmm. Die is zo gigantisch veel groter. in meer of mindere mate.
Ja.
Dat is echt bizar. En het vervelende is, het wordt zo makkelijk gemaakt om inderdaad of aan de pillen, of aan de lijntjes, of aan de drank te komen. In heel veel steden heb je sneller de spullen in huis dan dat thuisbezorgde het eten kon brengen.
Mm-hmm.
En dat is echt
waar. Maar is dat een... Is dat... Maakt dat wat uit? Vraag me nog wel eens af.
Het probleem waardoor... waar je dus tegenaan loopt bij... met name alcoholverslavingen.
Ja.
Loop iedere supermarkt in.
Ja, je pakt het gewoon.
Bier, wijn, nou, whatever. Wel dat soort dingen.
Ja,
maakt niet uit. Je kan gewoon in sommige supermarkten kan je er gewoon niet omheen.
Nee, klopt.
Je kan het letterlijk niet ontwijken in een pad. Nee. En...
Dat is ook met die gokreclames hetzelfde
dat
verhaal.
Dat was met de gokreclames.
Ja, de toegankelijkheid. Nou ja, ik heb daar heel erg over naast te denken. Mijn zoon die heeft zelf ook ADHD. En nou, die heeft op een gegeven moment ook wiet ontdekt.
Ja.
En, nou goed, ik zal het niet al te veel even uitweiden. Maar in ieder geval, ik heb toen wel de gedachte gehad van ja, wij pretenderen in Nederland dat we het allemaal fantastisch vinden. Dat je zo makkelijk aan wiet kan komen. Je loopt een coffeeshop binnen en je kunt het kopen. Is dat wel goed? Vraagteken. Ik heb het antwoord niet, hè? Want ja, er zijn mensen die er prima mee om kunnen gaan. Maar dit soort verslavingsgevoelige mensen kunnen er dan ook heel makkelijk aan.
Ja.
Maar de vraag is van, als we dat niet zouden hebben, zouden ze er dan toch niet al aankomen? Maar het is inderdaad een beetje van, je hebt die trigger van, hey, het gaat nu even kut met mij. Ik wil nu naar iets grijpen. En wellicht als het te makkelijk voor mij is om op 2 klikken verder, via thuisbezorgde, gaan wiet te bestellen, ik noem maar even dwarsstraat. Of, ik wil gaan gokken en het is veel te makkelijk voor mij om erbij te komen. Of ik loop die Albert Heijn binnen en ik trek die fles vodka zo uit de muur. Dat kan overigens niet, maar bij de gal. Ik heb het antwoord niet, hè? Dus nee, ik vraag me nog wel eens af van ja.
Het probleem van wat eigenlijk gebeurd is met de regulering, het gedoogbeleid. Als je het hebt over cannabis. Maar wat impliciet ook gebeurt bij alcohol. Is het wordt makkelijker gemaakt om aan de voordeur dit te kopen. Nou, voor alcohol is de hele range is gelegaliseerd.
We vinden het ook maatschappelijk geaccepteerd.
Maatschappelijk geaccepteerd, maar dat is in principe met cannabis over een heel groot gedeelte ook zo.
Ja.
Maar de verslavingszorg die loopt echt zwaar achter. In de capaciteit, maar ook in uitleg op school. Bepaalde situaties moeten eerder benadrukt worden. Van jongens,
moet het wel heel duur worden misschien?
Ik denk niet dat heel duur worden de oplossing is.
Ik heb geen idee.
Maar ik denk,
in Scandinavië onder andere. Maar
ik denk dat bijvoorbeeld
dat überhaupt werkt daar. Dat
wel in, je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen van ja, het betalen. Zou bijvoorbeeld op een bepaalde manier geblokkeerd kunnen worden. Hè? Stel dat iemand die dus in de verslavingszorg zit, dat je die dus kan zeggen van oké, ik sta in dit en dit register. En daarom kan ik niet met mijn ideal pas kan ik betalen op het moment dat er producten van niks 18 in zitten.
Ja, het waren gokverslaafden zo, maar Holland Casino niet
maar,
kunnen laat lopen. Dit gesprek niet gewoon volledig eigenlijk over geestelijke gezondheid in brede zin. Want ik denk dat ik dit gesprek herken, niet alleen over verslaving, maar tal van andere mentale gezondheidsdingetjes. We hebben op onze Slack een kanaal over geestelijke gezondheid. Dat is wel een tip als je dit zit te luisteren en je zit op onze Slack, neem eens een kijkje. Alleen al omdat je er voor andere mensen kan zijn.
Ja.
Maar als je zelf iets te spuien hebt, wees ook van harte welkom. Zit je niet op onze Slack, mnot.nl/Slack, dan ben je er zo. En ik ken genoeg mensen die 9 maanden of langer op zo'n wachtlijst staan. En weet je, niet suïcidaal genoeg om bij de crisisdienst te komen. Niet functionerend genoeg om gelukkig te zijn op welke manier dan ook.
Maar we zijn toch in Nederland mantelzorgland volgens meneer
Zit je daar te wachten op je wachtlijst? En
een
vraag die mij een beetje te binnen schoot, want je hint er net een beetje naar, is dat je zegt, nou, wij zijn nog een goed functionerend gezin. Nou, volgens mij rij je in een iets duurder dan gemiddelde auto rond. Ik kan me voorstellen dat je soms denkt, goh, laat ik een privékliniek inschakelen. Ik los het probleem wel met geld op.
Ja, was
en dat kan ook niet iedereen.
Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Heb ik ook serieus over na zitten denken. Inderdaad, money can solve this problem.
Ja, is dat zo?
Maar in, dan los je in ieder geval het wachtprobleem op. Het wachtrijprobleem.
Voor jezelf.
Ja.
Ja, oh, zo is het.
Boek een ticket naar Zuid-Afrika of naar Ierland. En,
oh, dat kan ook.
Maar, Schotland. Daar zijn verschillende klinieken. Dat kun je ze zo inchecken, zullen we zeggen. Als dat zo makkelijk zou zijn en daarmee de oplossing daarin zou zijn, dan is dat iets waar je vrij makkelijk met een creditcard in ieder geval een begin mee kan maken. Het probleem is dat de persoon op dat moment ook heel serieus met die hulpvraag ook daadwerkelijk daarmee zelf aan de gang moet.
Ja.
En dat is het frustrerende van, in mijn geval dan, het leven met iemand met een verslaving. Is het, je kan heel veel dingen inregelen.
Ja.
Uiteindelijk moeten ze het zelf doen. En daarin is het soms, dat klinkt heel raar, moeten ze echt wel gewoon rock bottom gaan.
Mm-hmm.
En moeten ze inderdaad maar echt het idee krijgen van, oké, het gaat inderdaad niet goed komen.
Nee.
Voordat ze daadwerkelijk wellicht ook hulp willen aanvaarden.
Ik denk
dat is heel frustrerend.
Dat mensen ook onderschatten hoe machteloos dat kan voelen. Ik heb een relatie gehad met iemand met een verslaving. En ja, als je er zoveel jaar met de neus bovenop zit, ten eerste ontwikkel je een zesde zintuig voor wat er allemaal aan de hand is in je huis. Want het is nogal wat om een dag werk achter de rug te hebben en naar huis binnen te komen waarvan je zelf aan de aura zo'n beetje wel aanvoelt wat er aan de hand is.
Ja.
En de machteloosheid ook, dat je meerdere klinieken bent geweest, meerdere behandeltrajecten achter de rug hebt en ja goed, de persoon in kwestie is er gewoon of niet aan toe of wat dan ook. Ik heb zelf uiteindelijk die relatie niet beëindigd, heeft zij gedaan. En daardoor ook nooit de oplossing mee kunnen maken. Ik heb dat toen 10 jaar later nog een keer gesproken, eigenlijk best wel kort, maar het schijnt heel goed met dat te gaan.
Hmm.
En ik merk tegelijk, ik weet niet of dat voor jou ook zo is, hoezeer dan mentaal in dat die periode van mijn leven, want voor mij is het achter de rug.
Mm-hmm. Ja.
Zwijn voor mij.
Ja, nooit zo'n probleem
gedaan.
Ja.
Maar de mate waarin die hele periode toen, en ook nu als ik erop terugkijk, gewoon om haar draaide.
Mm-hmm.
Ik was die guy, ik ging gewoon naar mijn werk heen en weer en dat was het. Is op zich niet zo'n sexy verhaal. Maar die persoon die verslaafd thuis zit, die of gevoelsmatig probeert die een beetje buiten beeld, buiten schot te houden. Dus daar praat je er niet te veel over. Jij doet dat nu heel stoer en knap, toch in een podcast. Of ja, het gesprek gaat alleen maar over die persoon. Je hebt zelf ook leuke dingen. Je bent met super vette projecten bezig. Daar wil je toch ook geur en kleur over hebben. Daar wil je, als je thuis zit, ook over praten.
Ja.
Ik heb niet echt de vraag. Het is gewoon dat
is wel observering. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dat herken ik wel. En dat is dus ook het wrangen in zo'n situatie. Voor iemand die dus, in mijn geval dan voornamelijk met alcohol een uitdaging heeft. Om het even eufemistisch te zeggen.
Mildly.
Ja. Dat is dat je inderdaad soms als je thuis komt inderdaad je verhaal niet kwijt kan. Of dat er over een of ander raar non-issue een punt gemaakt wordt waarvan je echt zoiets van Jezus.
Heb je dan ruzie?
Ja, dat kan soms wel knetteren. Ja. Maar aan de andere kant, weet je wel, dat weet je zelf ook wel. In huis met een ADHD'er, het is nooit saai.
En hele creatieve mensen. En over het algemeen. En,
weet je, het is, daar hou ik van. Ja,
wel, niet altijd.
Dat is hartstikke leuk. Wel, we hebben ook een zoon die ADHD heeft. Ik heb er ook nog eentje die ADD heeft.
Oh,
die met ADHD is al de deur uit. En die met ADD die zit nog thuis.
Je hebt het Spectrum Kwartet.
Ja joh, we hebben echt alle kanten op.
Hoe is het met jezelf?
Maar het dus in huis is structuur is noodzakelijk.
Ja,
het is echt wel gewoon dat je op gezette tijden met bepaalde dingen rekening houdt. En dat is gewoon zoals het is. Want zo zijn we eigenlijk al ons hele leven zijn we daarmee bezig. En godzijdank dat die structuur er wel is. En op het moment dat het dus even niet gaat, ja, dan merk je dus ook meteen die hele chemie in huis werkt dan voor geen meter meer.
Nee.
En dan is het inderdaad, ja, dan kan het best wel even knetteren. Ja, ja, en dan, ja, dan ben ik ook gewoon een hele vervelende om in de buurt van te zijn. Maar dat is ja, gewoon ook om tegengas te geven.
Omdat je dan strikt gaat doen? Of?
Ja, dan. Want je wil namelijk eerst gewoon de waarheid naar boven krijgen. Mm. Oké, wat is hier nou echt daadwerkelijk aan de hand?
Mm.
Wat is er gebeurd? Je wordt wantrouwig op bepaalde zaken. Heb je gedronken? Nee, niet. Zijn er andere dingen? En je probeert wel te kijken van, joh, waar ligt dit aan?
Ja.
En dat, die stress, dat gezeik, ja, daar ben je wel een keer klaar mee op een bepaald moment. En dan, weet je, dat was dus ook wat afgelopen woensdag bij ons in huis was. Gelukkig was onze zoon was niet thuis op dat moment. Dus nou ja, dan kan je het in ieder geval met z'n tweeën erover hebben. Maar ja, één van de twee die is zwaar intoxicated. Dus dat heeft weinig zin.
Ja.
Ik had net goed tegen een boom aan kunnen praten. En dat merk je dus pas. Dat de realisatie een dag of twee dagen later pas komt. Want ze weten helemaal niet eens meer wat er gebeurd is op woensdag.
Ja. Ja.
Zover was zijn.
Hmm.
Ja. Ja, dus dat is best wel heftig. Is ook niet gezond, hè? Wel, dat nee. Is en je gunt er gewoon dat ze gewoon lekker vrolijk in met zichzelf in het leven staat. Ja. En als je dan ziet hoe we dan nu weer, ja, dus het is nu maandag, totaal ander mens. Wel, ze is zichzelf, ze moest dan vandaag voor een intake. En nou, ze had er nagels gedaan, ze had oorbelletjes in, gezicht make-up gedaan, ze had er leuk aangekleed. Voelt ze zichzelf 10 keer beter.
Ja,
en,
helpt een boel.
Dat soort dingen. En ze voelde zich goed. En ze is naar die afspraak gegaan. En ze had het geneeld. En ze had zoiets van, nou, we gaan 2 dagen dit doen en dat doen. Ze had er echt wel zin in. En
ze had een doel.
En ze had een doel, inderdaad.
Ja, en soms, van, ik zeg niet altijd.
Fuck, hè, maar. Weet je? En het is gewoon een paar dagen verschil.
Ja.
Maar even terug over dat geld. Hè, van, ja, dat is een probleem waar je misschien wel geld tegenaan kan gooien. Hoeveel verhalen hoor je wel niet van die rehab-klinieken in Amerika, waar mensen gewoon als een soort van draaideur constant maar weer terugkomen.
Maar het is,
van die families die allemaal heel veel geld hebben. Ja, die smijten zo'n persoon in zo'n kliniek. Die komt eruit en gaat even goed. En vervolgens keren ze toch weer terug. Dus
ja, het lost
daarmee de kern van het probleem niet op.
Nee, maar dat is dus ook gewoon het hele verhaal. Met zo'n die behandeling, ze zullen ook daadwerkelijk moeten gaan pellen van, joh, waar zit nou het daadwerkelijke issue?
Hmm.
Zit dat in de zware jeugd die je hebt gehad? Zijn er in de familie zijn er bepaalde zaken die gebeurd zijn? Nou, in het geval van mijn vrouw heeft haar vader exact dezelfde situatie gehad.
Ja.
Weten we nu. Ja, die heeft zich een x-aantal jaar heeft hij zichzelf van het leven beroofd na het einde van een relatie. Ja, dat kom je dan ook op een bepaald moment achter. Dus daar zit echt wel historie.
Mm-hmm.
En dat zijn gewoon hele heftige dingen waar dan weer over gepraat moet gaan worden. Ja, dat zijn wel dingen waar ze niet naar uitkijken, kan ik je nu al vertellen.
Nee.
Omdat is eigenlijk bij iedere keer dat zo'n behandeling start, zijn dat de eerste dingen waar ze weer over moet beginnen.
Gek, hè? En dat is juist iets waar ik in mijn leven heel graag over praat. En ik vraag me dus af van, is dat dan een persoonlijkheid die ik nou eenmaal heb om eigenlijk alle ook heel heftige onderwerpen direct bij de kladden te willen pakken? Of heb ik gewoon zoveel mazzel met dat stuk basisveiligheid dat in mijn opvoeding blijkbaar is meegegeven, dat ik gewoon heel erg makkelijk praten heb?
Ja, dat zou kunnen. Ik weet dat het komt, wel in dit geval bij mijn vrouw, komt het er soms wel uit.
Mm.
Waarvan ik ook tegen haar heb gezegd, joh, het is niet noodzakelijk om alles daarin in geuren en kleuren te gaan vertellen. Wel ongeveer is goed genoeg. Ik hoef niet alle details. Is niet nodig. Voegt ook niks toe.
Als je dat niet wil, als je het wel wil,
Nou ja, nee. Dat, sommige dingen zijn waarvan als iemand bepaalde range aangeeft. Van joh, er zijn vroeger dit en dat dingen gebeurd. Ja, dan hoef ik niet in details het als een film vooruit gewerkt te hebben. En dat maakt het ook. Zou het ook makkelijker moeten maken om niet in alles in details op te gaan halen. En dat is ook, heeft ook, voegt ook weinig toe. Voor mij niet, want het geeft niet meer of minder dat ik om die persoon geef. Of hoe dat verhaal gaat.
Het is misschien ook dat je liever niet op die behandelaarstoel zit.
Ja, maar dat is ook zo. Weet je, wel, het is vervelend genoeg dat ze daar vroeger mee heeft gezeten. En dat er dingen gebeurd zijn in de opvoeding. En gedeeltelijk van de dingen. En dat zie je dus ook in de. Verder in haar leven. Ja, heeft gewoon heel. Ze had gewoon als jong meisje had ze gewoon al gediagnosticeerd moeten worden met ADHD. Nu kwamen ze er pas op de 48ste. Kwamen ze dat met die.
Zoals dat gaat, ja.
En voor mij is dat. Trouwens,
wordt het heel vaak veel te laat gediagnosticeerd. Is, die weet het veel beter te verbloemen dan.
Voor vrouwen is dat echt.
Ja, een andere. Iets. Het uitzicht anders.
Ja. Het uitzicht ook anders, ja, maar zoals met heel veel dingen.
En dat zou je zeggen, maar ik denk dat als je ondertussen er wat meer in het onderwerp verdiept, dat er heel veel meisjes en meiden, dat je die eerder zou kunnen zeggen van oké, daar zou je eigenlijk eens keer zo'n gesprek mee over moeten hebben. Maar dat, omdat je zelf, mijzelf in Klaus, dat wist ik niet dat dat heel anders ging als bij jongens.
Weet ik ook pas een paar maanden.
En dat, maar dat heeft, want wij waren heel specifiek. Wij waren voor onze oudste zoon waren we op het oudergesprek tijdens een ADHD-intake.
Ja.
En dan moet je vertellen over hoe was hij als klein kind en hoe ging het op school en dat soort dingen. En wij waren bepaalde dingen aan het turven. Zo van. Dat is voor eentje voor hem en dat is eentje voor haar. Dat is eentje voor hem. En ik zei dat laatst. Ik zeg,
heel te herkenbaar.
Heel herkenbaar, hè? Ja, wel heel erg voor hem. Ik zeg, ja, maar heb je wel eens naar jezelf gekeken? Ik zeg, je zou zelf even zo'n diagnose, zo'n sessie moeten doen. En gewoon ga er eens doorheen en kijk eens wat dat... want ik denk dat hier wel een paar haakjes voor jou ook aan zitten.
Wat voor vragen zijn dat?
Ja, ze gaan,
vragenlijst.
Ze gaan zo'n hele lange vragenlijst gaan ze door.
Ik ben er ook wel zo heen geweest.
Ja, als ik zo'n BuzzFeed test doe, dan komt bijna iedereen. Dat valt me trouwens sowieso op als je Instagram, TikTok dingen volgt. Zelfs op Reddit wel.
Ja, laten
heeft
hier
iedereen
wel
tegenwoordig ADHD.
Ja,
dus.
Ja, maar op het moment dat je als je gewoon zo'n DSM diagnosticering echt door een professional laat doen, hè, bij een Panacea, een PsyQ, een GGZ,
ja?
Dat die gaan daar echt heel zorgvuldig gaan ze door zo'n lijst heen. En die weten dan precies dit en dat en dat en dat en dat. En dat allemaal bij elkaar. En dan zit je in dat hoekje.
Hmm.
En dat klopt 9 van de 10 keer.
Maar herken je wat ik zeg? Want wat mij opvalt, en dan betrek ik
het
even.
We hebben het niet over TikTok en horoscoop.
Ik zeg niet dat jij dat hebt.
Dat matcht op alles.
Dat is mijn punt.
Nee, maar er wordt wel snel een label op dingen geplakt. Ja. Misschien
nee, even, vergeet jouw situatie. Het valt mij op, en ik vind dat positief en negatief tegelijk, dat ADHD voelt voor mij op dit moment even als een hype. Het is gewoon best wel populair om het te hebben. Het is best wel populair om video's te maken van, oh, als je ADHD hebt, dan doe je dit zo. En ik vind het goed dat er ook mensen zullen zijn die daar dingen in herkennen en dan denken, god, daar moet ik eens mee aan de bak. Maar ik vind het moeilijk dat het ook geromantiseerd en geridiculiseerd wordt.
Ja. Ja, want het is namelijk niet makkelijk.
Nee.
En ik heb zelf geen plakkaat of sticker op mijn voorhoofd daarover. Ik ben ook nooit gediagnosticeerd daarvoor.
Mm-hmm.
Maar
ja, als dan even de oude lul mag uithangen. In mijn tijd.
Ja, was je gewoon druk?
Was je gewoon druk in je hoofd?
Je
ik had het ook.
In mijn tijd werd je gewoon naar het speciaal onderwijs gegooid.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, en ik weet niet of ze. Ik zou niet direct willen zeggen van nou, nu is het populair. Maar misschien komt het nu steeds meer naar boven. Het probleem is alleen, wat men denk ik vergeet te doen, is dat er ook verschillende gradaties van ADHD zijn.
Klopt.
En ja, als ik jouw variant zo hoor, dan van jouw vrouw hoor. Sorry, jouw variant. Ja, mm-hmm. Dat jouw vrouw zo hoor, dan denk ik, dat is volgens mij 11 op 10.
Ja.
Maar als ik naar mijn zoon bijvoorbeeld kijk, ja, die heeft dat laveert tussen bepaalde gradaties, zeg maar. En ik zelf ben ook wel gediagnosticeerd, in ieder geval met ADD. Ik heb de H dan wat minder. Mm-hmm. Maar bij mij is het nog, heeft het nog een redelijk lichte vorm. Maar heeft het in mijn jeugd ook wel voor heel veel problemen gezorgd. Maar toen zetten we die stempels nog niet. En nu zetten we die stempels wel. Dus de vraag is meer van... zien we nu meer omdat het toevallig... dat men graag ergens een stempeltje op wil zetten? Of wordt het nu gewoon, wordt het probleem juist misschien steeds beter zichtbaar? En
ik denk dat het...
accepteren we het allemaal wat meer? En zeggen we ook van ja, maar het mag er ook zijn.
Ik denk dat sommige... karaktereigenschappen die erbij komen, of die herkenbaar zijn met ADHD-gedrag, om het zo maar eens even te zeggen, of ADD-gedrag, en die dus op het spectrum zitten, dat dat beter herkend wordt al op school. Want ik denk dat tegenwoordig juist de kinderen die op het spectrum zitten minder snel naar een speciaal onderwijs gestuurd worden en graag zelfs op de huidige school nog gewoon bijgehouden worden.
Ja, speciaal onderwijs is geen ding meer.
Nee. En
Is voor ADHD misschien ook helemaal niet nodig?
Ik kan me in sommige... Ik weet dat onze jongste die heeft ADD.
Mm-hmm.
En ja, dat heeft eigenlijk heel veel op zijn, met name de basisschool... Dat hij vaak gewoon met gewoon die grote doppen in de klas... omdat hij gewoon overprikkeld was en, ja, en dat soort dingen. Ik merk dat bij mijn vrouw dan ook. Die heeft ook heel veel overprikkeling in bepaalde situaties. En in andere situaties gaat ze gewoon dwars doorheen. Dus dat is niet altijd waar... dat is niet altijd te pinpointen bij haar.
Nee.
En dat geeft ook aan dat het... dat hele spectrum, dat het heel vaag is soms van in welke situaties wel en ook hoe voelen mensen zich.
Ja. Hormonale cyclus misschien ook, dat effect heeft.
Zeker. Ja. Mijn vrouw is dan nu zo goed als door de overgang heen.
Mm-hmm.
Zoals ik al zei in het voorgesprek, ze heeft een jaar of 7 geleden heeft ze ook verslavingen gesproken. Een eetverslaving opgelost door een gastric bypass, een maagverkleining.
Mm-hmm.
Anders was ze nu over de 200 kilo geweest. En daardoor heeft ze nu een veel gezonder gewicht. Maar ja, het nadeel daarvan, van de gastric bypass, is dat op het moment dat je drinkt, dat je dan weer veel eerder last hebt van de alcohol. Dus het ene probleem heeft ze opgelost, en niet kunnen eten, wel kunnen drinken. Ja, dat gaf... dat was bingo in deze. Mm-hmm. En dat... Juist,
ja,
wel die hele cyclus, wel dat hele verhaal wat hij daar dus in meemaakt in zo'n situatie. Ik denk dat het veel te weinig over echt gesproken wordt. Wel in podcasts en ook op tv of op radio. Het is niet alleen maar van joh, neem een beetje MediConnect en veel plezier ermee. De effecten van die medicatie en het zelf mediceren, of het dan cannabis of alcohol is, of inderdaad dat iemand daadwerkelijk aan de medicatie gaat voor ADHD, om te helpen om de focus en de rust te krijgen. En voor sommigen die hebben zoiets van, ja, wel, ik wil het gewoon absoluut niet. Ik wil gewoon mezelf blijven.
Mm-hmm.
Dat is ook waar mijn zoon het altijd over had.
Ja.
Die had weerstand tegen die medicatie. Om te zeggen, ik heb het gevoel dat mij verandert als persoon.
Ja.
En ook de rebound, de downtime.
Ja.
En wat er dan op je afkomt. Ik heb ook een tijdje zelf medicatie genomen. En daar heb ik het ook wel ervaren. Ja, je voelt je super wanneer het werkt. Op het moment dat het uitgewerkt is, dan kan je zo ook enorme klappen krijgen. En als je dan al gevoelig bent voor depressiviteit of iets dergelijks, en dan krijg je 2 keer zo hard voor je kiezen.
Ja.
En dan moet je je afvragen, wat ben je nou precies aan het oplossen?
Ja.
Met die medicatie.
Nou ja, onze jongste die heeft ADD en epilepsie. En die heeft toen heel bewust gekozen, ik ga voor epilepsie, ga ik voor medicatie en de rest niet.
Ja.
En Maar ADD, dan heb je dus al last met opstarten en dat soort dingen. En dan krijg je dus medicatie die er nog even een duwtje naar beneden duwt. Dus die werd daar op een bepaald moment als jonge jongen, ik denk een jaar of 16 was, die was tik depressief.
Mm.
En dus dan moet je weer andere medicatie, andere bijwerkingen, dat soort dingen. Ja, dus dat soort trajecten, dat is niet altijd even makkelijk hoor. Om daar in de juiste mix te vinden. En ook die bij de persoon past. Hè? Want ook bij die medicatie van epilepsie, dat gaf gewoon echt een verandering in zijn gedrag. Ook wat hij zelf voelde.
Ja.
We gingen van het ene medicatie naar een andere versie. En toen kwam dus gewoon zijn hele oude persoonlijkheid. Wel het leuke, frisse jongetje.
Hmm.
Kwam weer helemaal naar boven. Dat hele depressieve viel er in één keer af.
Hmm.
Dus echt bijzonder om dat te zien. Ja, en dan denk je van, ja shit, weet je. En wat voor effecten kan dat hebben? En dan is het die mentale gezondheid. Wel, dat is ook met dat soort zorg en die medicatie, dat is echt, dat moet je niet onder stoel of bank stellen. Want dat is zo persoonlijk voor iedereen.
Ja. En ik kan me nog voorstellen zelfs dat misschien voor vrouwen het nog moeilijker is. Ja, er is sowieso de medicatiewereld hebben we een probleem rondom vrouwen. Omdat de meeste medicatie, we hebben...
Getest is op mannen.
Allemaal op mannen getest. Op de referentieman.
Ja.
Op de blanke man van... Er is een hele serie over geweest. Man. Reference man. Niet de vrouwen getest. Reageren anders op medicatie.
Bijwerkingen.
Ja. Bijwerkingen en al die dingen. Nou, laat ADHD nou net zo'n ding zijn. Wat ik heb de statistieken niet. Maar het zou me niks verbazen dat meer bij jongetjes wordt gediagnosticeerd dan bij meisjes. En dus dat wellicht de medicatie eromheen ook veel meer gestoeld is. En getest op die jongens. En dat bij meisjes we eigenlijk misschien nog wel aan de vooravond staan. Ik noem maar even een dwarsstraat.
Ja.
En dat het dus dan ook nog eens een keer extra moeilijk is. Dat je dus probeert met zoveel verschillende paardenmiddelen misschien wel te werken. Die je helemaal niet wil gebruiken. Omdat je met hele andere doseringen of andere bijwerkingen ook nog rekening mee moet houden. Ik noem maar even een dwarsstraat. De hormonale cyclus, overgangen, dat soort zaken.
Ja.
Dus wat uiteindelijk... Als ik naar jouw verhaal luister, ze grijpen gewoon constant naar iets om het te onderdrukken, het gevoel.
Ja.
En als het dan niet drank is, of eerst was het eten, daarna is het drank. Cannabis hoorde ik ook voorbij komen.
Ja.
Ja,
gamen. Ja.
Gamen, ja. Ja. Het is constant maar dat eruit willen vluchten en het gewoon niet meer willen voelen.
Ja.
Ik denk dat het fijn is om dit gesprek te hebben gehad. We kunnen er eventueel zo in de bonus nog even over nabomen als dat prettig is. Maar heb jij nog nabranders?
Ja, ik denk het allerbelangrijkste wat ik zou willen meegeven is... praat met iemand anders. Well, reach out. Mm-hmm. En
goeie.
Heb je het idee van joh, mijn vriendin gaat niet helemaal lekker. Of... ik heb zelf gewoon hulp, behoefte daaraan.
Mm-hmm.
Ja, wel praat met familie, vrienden. En desnoods bel de huisarts. Wel maak een afspraak.
Gewoon een stap, hè?
Gewoon, ja, maar het is...
Nee, in Nederland hebben we dat feit, zo ingeregeld dat dat moet.
Het feit...
Het is wel eng.
Dat de heerst er met name over verslaving. Er heerst zo'n fucking stigma op.
Ja.
Dat...
Nee, dan ben je echt een loser.
Voor iemand, iemand dus gewoon durft te zeggen... joh, luister, ik zit hier gewoon serieus mee. Ik ben in het weekend gewoon helemaal cold turkey gegaan. En ik loop gewoon op maandag, dinsdag gewoon helemaal te shaken en ben ziek. Ja, weet je, dus ik grijp me weer naar de volgende fles. Want dan kan ik dat onderdrukken.
Ja.
Het gaat... en dat houdt niet op, hè. Je moet daar echt gewoon stappen in nemen.
Mm-hmm.
En praat er gewoon met mensen over. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja. Thanks. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Zo, daar was me er eentje, Erik.
Ja.
Onze gastnerd was Erik Buys. Dank dat je er weer was. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Twitter, LinkedIn.
X...
Oh, sorry. Ja,
ja, sure, ja. Dat waren helemaal. Dat is, ja,
ik zal je vertellen. Wel, daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben.
Daar heb ik nog wel even iets over. Ja,
ja dat pakken we, die parkeren we
even.
Meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. En join onze Slack. Daar gingen 2300 charmante, capabele en gezellige nerds voor. En die stellen vragen aan de gastnerds die in het verschiet zijn. In het kanaal Vragen van Luisteraars. Er is ook een kanaal Geestelijke Gezondheid. Echt een aanrader. Niet alleen als je er zelf ergens mee zit. Maar ook om anderen een hart onder de riem te steken. Dat kan soms best nodig zijn. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Elke week een bonusaflevering. Die gaan wij zo meteen opnemen. En een privacy RSS feed, zodat je zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren. 4 meetups per jaar. Er komen er nog 1 of 2 aan. Dus je kunt je lol op. En merch staat op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.